build a new, ik werd er nu voor in vorige dat heb ik niet mee te laten proeven aan dat anders is natuurlijk altijd een probleem als je een nieuwe figuur zomaar hier op het bord brengt, dat je nog wel een wat grotere inleiding nodig hebt voordat je echt aan het thema van de avond toe kunt komen. Want ik had al gezegd dat ik wilde gaan hebben over vriendschap. Eigenlijk kun je zeggen van wat Hammarskjöld in het laatste gedicht zegt, al door de vragen zal ik aangekomen zijn daar waar ik leven wegging, een helder, eenvoudige toon in de stilte. Heb ik, kun je in dat gedicht een paar dingen zien die heel belangrijk zijn. Enerzijds dat de mystieke weg een weg is die de vragen aflegt. Dus niet een weg is waarin je eigen doel stelt, maar een weg is die alleen maar ja, juist van dat van wat van de andere kant toekomt afgelegd kan worden. Dat is één kant. De andere kant is het thema van de stilte. En hoe de stilte zelf, hoe die ruimte van de stilte zelf, ook de plek kan zijn, dus de stilte op de dood, de plek waar je de ander laat, het geheim laat, waarin je door het kijken naar de ander, naar in de ander, het wezen van de ander, zeg maar, wakker wordt. Ja, dat die ruimte van stilte ook tevens de plek is ja, waar de liefde geboren kan worden. De werkelijke liefde geboren kan worden. Daar waar de ander mag zijn. Waar wij, zeg maar, de ander zichzelf kunnen laten worden. Dat is werkelijk wat stilte ook betekent. En dat betekent ook dat stilte te maken heeft met zelf in je eigen eenzaamheid kunnen gaan staan. En dat thema over de eenzaamheid, de vriendschap en de eenzaamheid, gaat de volgende tekst. De stilte is de ruimte rond elke handeling en elk samenleving als mensen. Vriendschap eist geen woorden, het is een eenzaamheid bevrijd van de angst van de eenzaamheid. Dit zijn van die prachtige tekstjes van dat Hammarskjöld. Waar je een hele tijd je gedachten zo op stuk kunt leiden van wat staat er dan. Vriendschap is een eenzaamheid. Hoe kan vriendschap dan eenzaamheid zijn? Vriendschap is juist geborgenheid. Stilte is de ruimte rond elke handeling en elke samenleving als mensen. Daar wil ik mee beginnen. Ik zei al, de stilte is ja, de ruimte van de dood zou je zeggen, maar hier is de stilte. De stilte is de ruimte waaruit het handelen geboren wordt, zeg maar. En waarin ons handelen zelf weer terugkeert. En daarmee wordt ook wel aangegeven dat het maakt even aan de stilte van de dood. Als je dat zo zou willen zeggen. Dat het leven iets is, ons leven, ons handelen. En elk samenleven als mensen, dat enerzijds ja, geboren moet worden in het geboren moet worden en die afsterft, maar dat het in ieder geval uit het niets komt en uit de leerling het niets verdwijnt. De stilte met een hoofdletter. En wat ik daarin belangrijk vind is dat hierin gesproken wordt over het besef dat het leven niet bezeten kan worden. Het is iets wat je krijgt, wat heb je? Bestaat het niet? Ja. Dus ik bedoel gezegd van, ja, daar ben je niet van bewust. Je denkt van, ons leven is vanzelfsprekend, maar ja, ons handelen komt uit stilte en keert weer terug in de stilte. De tweede beweegt zich in de ruimte van de dood, waar we uitgevoerd worden uit de stilte en weer terugkeren, dat ons leven zelf niet in de zin is wat we hebben. Hebben we niet. Het is iets wat je krijgt, waar je uit kunt leven en wat je weer teruggeeft. Of in zekere zin, maar als de levensgeesten bereiken. En in die zin is het leven iets wat ontmoet wordt, niet iets wat bezeten kan worden. En ja, dat komt eigenlijk heel erg mooi tot uiting in een andere tekst die ik graag met u wil lezen. Op bladzijde 2 is dat. deze tekst terugkeren, waarin staat: het licht, dat is de derde tekst van boven, het licht in je op. Je kon er net zo goed nooit zijn geweest. Met een vast loon, bankje en portefeuille onder je arm, wordt evenwel verondersteld dat je jezelf als een zelfsprekend beschouwt. Wat je bent kan interesse wekken, niet dat je bent. Het pensioen niet de dood is de beweegrond van je denken, terwijl de dag duurt. Het ligt in je op. Je had even goed nooit kunnen bestaan. Nooit kunnen zijn geweest. Daarin, juist in dat, en dat is heel belangrijk, het feit dat je leeft en het feit dat wat het verschijnt is, maar dat je daarover kunt verbonden. Dat is eigenlijk het begin van iedere mystieke weg. Je vult vaak je leven veel meer op met alles wat je bent. Zeg maar je eigen identiteit, je bankboekje staat hierop. Je rol die je speelt of het huis wat je hebt of wat dan ook. Dat kan een heleboel zijn. Ook je eigen religieus zijn, kant in die zijn, die identiteit zijn die je zeg maar gebruikt om zeg maar de naaktheid die je eigen zelf bent op te vullen of daar iets omheen te plaatsen. Een karton omheen te plaatsen. Waardoor je toch enigszins het gevoel hebt dat je leven de moeite waard is of dat je leeft ergens voor of wat dan ook. En hier wordt gezegd, het ligt in je op, je gewoon net zo goed nog er ooit zijn geweest. En dan kom je bij de vraag van, ja, dat je kunt verwonderen over het leven zelf. Zonder wat dan ook. Zonder dat je daar al iets op aan hebt afgedaan of wat dan ook. En daarin wordt ook zichtbaar dat wij leven uit het geschenk, namelijk uit de liefde van God zelf. En dat God ons lief heeft, dat is dan ook heel belangrijk, al voor we wat gedaan hebben. Namelijk door het feit dat we leven. En dus we hoeven in die zin ook niets te doen voor God, maar juist alleen maar het besef dat we leven. En dat we het leven kunnen ontmoeten en dat het een geschenk is. En in die zin bedoelde ik ook dat als we dan weer terugkeren naar de tekst waar we het net bij hadden, van stilte is de ruimte rond elke handeling, elk samenleving van mensen. Dat het leven iets is wat ontmoet kan worden, waar je naar kunt luisteren, waar je in de stilte, ja, dat je dus niet kunt bezitten. In die zin staan hier dan weer de twee bewegingen die ik ook net op wat wij het eerste keer hebben behandeld, tegenover elkaar. Twee bewegingen. De eerste beweging is dan de beweging waarin je toch zelf maat bepaalt en dus die zeker zin de stilte overgeeft. Waarin ik de werkelijkheid tegemoet geef vanuit mijn eigen behoefte en belang. En waarin ik dus in zekere zin niet verder kom dan het feit dat de werkelijkheid gedeeltelijk niet aan mijn verlangens en behoeften voldoet. En daarmee dus ook de werkelijkheid ook maar gewoon een gedeelte ontmoet wordt en een ander gedeelte als negatief aan de kant geschoven wordt. En ja, dat vind ik zelf heel belangrijk om als grondbeweging in de gaten te hebben, ook als je praat over de vriendschap. Want daar gaat het eigenlijk om. De zekerheid, vriendschap eist geen woorden. Heb ik een eenzaamheid bevrijd van de eenzaamheid? Wij zelf zeggen van, nee, vriendschap is toch juist de voorbereiding, daar waar wij de eenzaamheid overwinnen. Daar waar de ander bij ons is en zo dat wij niet de eenzaamheid zelf niet hoeven te voelen. En in zekere zin, wat doen we dan? Is in zekere zin toch de fundamentele eenzaamheid die we zijn opvullen. En dat kan natuurlijk op allerlei verschillende manieren. Maar Amersjoen stelt eigenlijk zeg maar, ja, juist vriendschap als eenzaamheid. En dat wil niet zeggen dat Amersjoen het hier heeft over het feit dat hij ontevreden is over de vriendschap die hij had. Of dat hij teleurgesteld is in de vriendschap. Het gaat hier eigenlijk veel meer over het feit, ja, wat iedereen ontdekt namelijk in de vriendschap, dat juist in de intimiteit van de liefde, en dan kan het ook over de intimiteit van de liefde tussen God en mensen praten op een welke manier, maar juist dat je in de intimiteit van de liefde ontdekt dat de ander de ander is. Ontdekt dat de ander niet, zeg maar, aan mijn verlangens voldoet. Dat de ander een nee is tegenover mij. En dat kan natuurlijk ook op onze levensversie zijn als ons leven niet zo verloopt als we eigenlijk hadden gewild over die. Nou, en daar speelt eigenlijk precies het proces, of het mystieke proces, zich af van, ja, willen we daarin, zeg maar, de werkelijkheid te accepteren als de werkelijkheid, durven we de ander te accepteren als de ander, of gaan we juist, zeg maar, proberen we die ander op onze maat te snijden. En eigenlijk gaat het daar om, als Hans Schultz zegt, vriendschap is in eenzaamheid bevrijd van de angst van de eenzaamheid. De ontdekking dat juist in de intimiteit van de liefde, daar waar je de ander leert kennen, precies leert kennen, dat je daarom juist ontdekt dat de ander is, die zijn eigen roeping, zijn eigen leven heeft. En dat het juist om gaat dat die ander in de stilte, en dus dat betekent, in de plek waar ik in de ruimte laat, dat ik het niet, zeg maar, probeer te bepalen, of om mijn eigen leven probeer te bepalen, dat ik, of ten aanzien van mijzelf, dat daar pas die ander de ander kan worden. Het gaat dus niet om het verbitteren, maar om een nee, zeg maar, dat. Ja, dat de werkelijke liefde in mij achterhoudt. Het proces, dit proces over vriendschap is in eenzaamheid, de tijd van de angst van eenzaamheid, wordt heel mooi uitgelegd in een andere tekst van Hans Schultz. Dat staat aan het einde van uw blaadje. Waarin Hammershot spreekt over nu sinds ik de vrees overwonnen heb. En daarin wordt precies, ja, het spanningsveld aangegeven waar Hammershot in leeft van, durf ik in mijn eigen angst, ook in de angst voor de dood te gaan staan, dus ook juist, durf ik ook de werkelijkheid daarin mee te accepteren zoals het is, durf ik de naaktheid van mijn eigen bestaan, durf ik dat nemen zoals het is, ondervaard, of ja, laat ik me door de vrees die iedereen heeft, laat ik me daardoor overwinnen en laat ik me daardoor bepalen. Nu zegt hij in die tekst, en dat is dan de eerste, tweede, derde, de vierde tekst van boven, nu sinds ik de vrees overwonnen heb, daar wil ik beginnen met lezen. Heeft iedereen dat? Nu sinds ik de vrees overwonnen heb, voor de anderen, voor mijzelf, voor de duisternis daaronder. Aan de grens van het ongehoorde. Hier eindigt het bekende, maar daarachter vult iets mijn wezen met de mogelijkheid van mijn oorsprong. Hier wordt het verlangen gelouterd tot overheid. Iedere handeling in voorbereiding, iedere keuze een ja aan het onbekende. Door de plichten van het uiterlijk leven gehinderd om mij over de diepte te buigen, maar in hen langzaam uitgerust om vormen in de chaos neer te buigen, waarin de geur van de witte woudvloed de belofte draagt van een nieuwe samenwerking. Aan de grens. Als je zo ver gekomen bent dat je geen antwoord meer verwacht, zul je eigenlijk zo kunnen geven dat de ander kan ontvangen en zich over het geschenk kan verheugen. Wanneer de minnaar zelf bevrijd is van afhankelijkheid van zijn geliefde, omdat zijn liefde gereikt is tot een stralend licht dat wezen bestaat uit de ontwikkeling van het eigen licht, dan zal ook de geliefde voltooid worden, omdat zij vrij wordt van haar minnaar. Wat ik al aan het begin van deze avond zei, is dat de mystieke weg de liefdesweg is. Een weg van bemin. En het is juist precies in dat beminnen van minnaar en geliefde. En dan kun je dat op allerlei verschillende manieren invullen. Dat hoef je niet alleen maar tussen twee personen te kennen. Maar het kan ook juist zijn, ja, dat wat onze diepste geraakt is, dat onze diepste wortels zijn, onze religieuze geraakt. Ook dat is een laag. Ja, waarin we, zeg maar, waarop we op de weg gaan. En in die zin, iets waar je op verliefd kunt zijn, op dat wat het meest wezenlijke van mijn leven is. En ja, dat kun je achterna. Maar dat is ook een liefdesproces. Een liefdesproces is ook de ontdekkingstocht naar mijn eigen innerlijke. Ook daar kun je de ander ontmoeten, maar dan de ander als waarin bijvoorbeeld Augustine zegt, jij die mij beter kent dan ik mijzelf ken. Daar waar wij voor onszelf onbekend zijn. Ook daar speelt zich een liefdesproces. Het gaat voortdurend in dat liefdesproces van de verwondering die de ander in mij wakker doet. En ook de liefde die de ander in mij wakker doet. En hoe die liefde dan in zekere zin omgevormd wordt door het liefdesproces zelf. Het liefdesproces zelf, zeg maar, zuivert ons uit. En maakt ook dat wij op een bepaalde manier onze eigen behoeften en verlangens achterwege laten. Omdat ze de ontmoeting tegengaan. Je kunt, juist door het feit dat je de ander als verlengstuk van mijn eigen verlangen beschouwt, en dat doe je natuurlijk bij iedere verliefdheid, en dat doet iedereen op zijn of haar manier. Ja, dan wordt de ander altijd beperkt. En je kunt juist ontdekken dat je daardoor juist je geblokkeerd wordt om de ander nog te ontmoeten. En precies dat is dan net het belangrijke wat binnen zeg maar, het liefdesproces gebeurt. Maar je steeds maar weer opnieuw. Ja, de ander, maar de ander helemaal zoals hij zelf is, in zijn eigen perspectief, dat je dat wil ontmoeten en dat het beleid raakt van. En de liefde zegt is. En dat is ook wat Mannenschuld hier beschrijft. En hij beschrijft hierbij hoezeer juist daarbij het belangrijk is om de angst voor de eigen eenzaamheid, of de angst voor de anderen, mijzelf en de duisternis daaronder, om daar juist in te gaan staan als de ruimte waar werkelijk ontmoeting mogelijk wordt. Of waar, zeg maar, de liefde geboren kan worden. Pas door dat wij in onze eenzaamheid durven staan, kunnen wij ook de ander lief hebben, omdat op die manier de ander vrij wordt gemaakt. Dat is wat in het gedeelte in deze tekst zit. Ik wil nou rustig gaan met u lezen. Nu, sinds ik de vrees overwonnen heb, hierin op is heel belangrijk het woordje nu. Nu. Dat is het mystieke, eeuwige nu van Eckhart wat hierin terugkeert. Mystieke weg, hoewel in het begin hij sprak over verder, is nooit een verder in de zin van leven in de toekomst of leven in het verleden. Het gaat juist om het nu. En het gebeurt ook in het nu. En de godscomposie is juist ook altijd in het nu. En wij vluchten uit het nu over het algemeen. Doordat we zeggen van we leven ergens naartoe of wat dan ook. Of we zeggen in de toekomst zal het wel beter zijn. Of weet nog eens een keer hoe het in het verleden was. We vluchten van het nu, terwijl het juist het nu is waar het punt van ontmoeting is. In die zin is het, ieder nu het nu van de godsgeboorte. Voor een mystieke. Nu, sinds ik de vrees overwonnen heb voor de anderen, voor mijzelf, voor de duisternis daaronder. Aan de grens van het ongeboorte. Dus daar waar ik de chaos, zeg maar, daar waar ik de angst, om in mijn eigen eenzaamheid, om in het naakte bestaan te staan. Daar waar ik dat, daarin durf te gaan staan, zijn we aan de grens van het ongehoorde. Daar wordt het mogelijk dat wij niet zelf ons leven bepalen, maar dat ons leven bepaald wordt door datgene wat ik dan maar het geheim noem, of God noem, die onze juiste degene is die ons op onze weg voegt. Of de ander die ons wat liefde in ons wakker voegt. Hier eindigt het bekende, maar de achtergrond is het wezen, mijn wezen met de mogelijkheid van haar oorsprong. Dus dan wordt hier het nu en het hier en nu, ik goed noem, wordt hier heel duidelijk met elkaar verbonden. Hier wordt verlangen gelouterd tot openheid. In deze zin, dat vind ik een heel belangrijke zin, omdat het
ja, wat we ook bij de nacht van het kruis zien, als we praten over de nacht, is het juist het, de nacht van het niet-antwoord wat hier naar voren komt. Wij verlangen een hele goede. Ja, wij verlangen eigenlijk, het, ons leven is een en al verlangen. En wat Hans Schulp hier zei, is ja, waar het verlangen gelouterd wordt door openheid. Dus daar waar je het verlangen, dat is waar, ja, uit het verschil. Dus het lijkt in die zin, daar waar je het voortdurend, je verlangen tot het uiterste is gegaan, waar het verlangen op die manier ja, geen antwoord krijgt, maar waar het gelouterd wordt, door het wordt op een gegeven moment tot louter luisteren. Daar waar we niet meer weten dat we, ja, waar we zo zeg maar over geschreeuwd hebben, dat we het niet meer weten, dat we nog schreeuwen zeggen. Dat het enig al. En juist daarin kan op een bepaalde manier de openheid ontstaan. In die zin ja, doet het ook denken aan, bijvoorbeeld als je iemand die ongeneeslijk ziek is, en die weet dat hij dood zal gaan en daar tegenin gaat, en uiteindelijk juist precies daarin gaat voelen dat je kunt leven en je kunt leven. Dat betekent niet dat ze nou een antwoord heeft op waar het om gaat, maar dat er een mogelijkheid is om tot rust te komen, tot ondanks het feit dat ze geen antwoord op een vraag heeft. En dat ze voelt dat je kunt leven. Nou, dat bedoel ik eigenlijk als je hier over gaat, over hier wordt het belangen gelouterd op openheid. Daar waar je vragen blijven, maar dus niet opgelost worden in een antwoord. Maar daarin gaan we zeggen dat er een ander leven op is. En in die zin is de mystiek altijd iets, en dat is belangrijk, nooit iets van onze situatie wordt opgelost. He, wij worden, God komt eventjes onze hulp en dan weten we het allemaal wel, maar het is een altijd net andersom. Mystiek heeft altijd te maken met het feit dat we zeg maar, het niet weten en opeens de schellen van de ogen vallen. Dat we gaan beseffen van, hé, of anders je zal het uitdrukken, toen zag ik dat het nu nooit bestaan had. Dat is niet zo van, en toen trok God de sluier weg, of toen werd de muur weggehaald, toen werd mijn situatie veranderd, en toen was het allemaal goed. En de mystiek zal zeggen, toen zag ik dat de muur nooit bestaan had. En dat is waar het verlangen, zeg maar, gelouterd wordt door openheid, of waarin ons, ja, waarin de mystiek dus, zeg maar, niet een oplossing, maar juist in het vragen zelf, worden wij zelf zo veranderd, dat wij het leven met andere ogen gaan zien. Hier wordt verlangen gelouterd op openheid. Iedere handeling een voorbereiding, iedere keuze een ja aan het onbekend. Door de plichten van het uiterlijk leven hindert het om mij over de diepte te buigen, maar in hem langzaam uitgerust ontvormend in de chaos hier te dalen, waarin de geur van de witte wouden groeit, de belofte draagt van een nieuwe samenleving. Aan de grens. Als je zo ver gekomen bent, dat je geen antwoord meer verwacht, zul je eindelijk zo kunnen geven dat de ander kan ontvangen en zich over de geschenk kan verheugen. Hier precies komen we op het terrein waar we bij de vorige tekst hebben gestaan. Wilt u dat gaan? Stilte, vriendschap is een eenheid. Als je zo ver gekomen bent dat je geen antwoord meer verwacht, zul je eindelijk zo kunnen geven dat de ander kan ontvangen. Het is juist precies door het feit dat ons geven vaak tot een terugverlangen is, dat de ander ja, geen mogelijkheid heeft zich over het geschenk te verheugen, omdat het toch een, zeg maar een omkoper is. Dus dan komt er ook meer van, ik geef iets, maar ik geef iets omdat ik de ander daarmee wil, of omdat wat dan ook. Maar ons geven is in die zin nooit onvoorwaardelijk. Om niet in liefde, en in zekere zin, ja, hoewel we denken dat het een geef in liefde is, het is juist altijd een ingewikkeld samenspel waarin we afhankelijk zijn van de ander. En ook dus juist ook in de liefdesrelatie, in zekere zin, we zijn heel gericht op de ander en daarmee afhankelijk van de ander en verlangen alles van de ander, dat ons geven als minnaar altijd op een bepaalde manier een terugbuigen is op onszelf. Wij hebben iets gegeven, dus krijgen we er iets voor terug. En daarmee juist maken we precies het liefdespel kapot. Maken we precies die mogelijkheid dat de ander met dit gesprek zichzelf kan worden kapot. En vandaar dat Hannes Schultz zegt, vriendschap is de eenzaamheid de tijd van de angst van de eenzaamheid. Daar waar wij in onze eigen eenzaamheid durven staan, en in die zin geen antwoord meer verwachten, kunnen wij zo geven dat de ander kan ontvangen. Maar dat betekent dat je op je eigen naakte bestaan durft te vertrouwen, dat er leven in het geheim van God. Durft te vertrouwen op het feit dat het leven zelf liefdesgeschenk is door God aan ons gegeven heeft en dat hij daarin, juist precies in dat leven, al zijn liefde geïnvesteerd heeft. Niet in alles wat hij ons aan in het leven nog geeft, maar in het leven zelf. En pas als je op die manier durft te leven, en dus in die zin geen antwoord meer verwacht, dan, wanneer de minnaar bevrijd is van de afhankelijkheid van zijn geliefde, omdat zijn liefde gereikt is tot een stralend licht, waarvan het wezen bestaat uit de ontbinding van het eigen verbinding. Wat ik hier weer, het is zijn de minnaar en een geliefde, en het is precies een liefdesproces. Dus we gaan nooit zeggen van, we maken hier een moraal van, en we zeggen van, dus wij mogen de ander alleen maar, zeg maar, lief hebben zonder dat we onszelf in de spel brengen. Dat is onzin. Wat hier eigenlijk veel eerder gezegd wordt is dat hoe je zelf in het liefdesproces zelf tot het, omdat je de ander wilt ontmoeten en omdat het je om de ander gaat en omdat die liefde juist precies in je gewerkt is, dat je voelt dat je in dat liefdesproces niet om jezelf gaat. En dat is dus niet moreel, maar dat is eigenlijk omdat de liefde gereikt is tot een stralend licht. En in die zin is het al de liefdeproces zelf. Dat je liefde rijdt tot een stralend licht. De liefde zelf zuivert het uit. Waarvan het wezen bestaat uit de ontwikkeling van het eigen liefde. En dan zegt hij erachteraan, dan zal ook de geliefde voltooid worden omdat zij vrij wordt van zijn minnaar. Dus op het moment dat de geliefde losgelaten wordt, die zin in zijn eigen vrijheid mag bestaan, dan wordt ze ook voltooid. In die zin wordt het dus hetzelfde gezegd van God als van de mens. Maar dat is dus waar er ook uit de eerste tekst over gaat, vriendschap is in eenzaamheid bevrijd van de angst van de eenzaamheid. En hoe dat, precies het innig samenspel van de liefde is die dat bereikt. En het is nooit al moreel geweest. En in die zin altijd passief is. De passiviteit waarin je over de mystiek spreekt, is altijd de passiviteit van de liefde die de ander in mij opwekt. Liefde valt niet te organiseren, zei ik al in het begin, maar is iets buiten van verwondering. Een hele verwondering gemaakt. En in die zin, maar in ieder geval, dus de liefde is een verwondering die de liefde in ons wakker roept. En waar dat wij niet in die zin gaan denken dat je dus ook in die zin, als het gaat, nou weet ik het. Als je een vriendschap hebt, dan in een vriendschap, dan kun je denken van, goh, we moeten afstand bewaren tot de ander. Omdat een vriendschap gevaarlijk wordt, of dat wij afhankelijk worden in een vriendschap, of op welke manier dan ook. Of afhankelijk worden, in de liefdesrelatie, of we met God aangaan, maar dat is natuurlijk ook in deze zin de liefdesrelatie die wij met God in de ander aangaan. Dat maakt in die zin niet uit, het gaat over het geheim van de hele werkelijkheid. Maar waar het om gaat, is juist dat we op de ware raking vervolgen en in die zin geen afstand nemen. En dus ook de afhankelijkheid in die zin niet zien als iets dat niet mag, maar juist als iets wat in de liefde nu eenmaal gebeurt, wordt in de liefde afhankelijk van de ander. Maar dat is juist daarin durven het fijn te ervaren van dat je de ander op moet maken. En in die zin kun je dan bijvoorbeeld ook denken aan een moeder of een vader met een kind. kan je dan vanaf in, zeg maar, een heleboel liefde terugkrijgen in de zin. En op een gegeven moment wordt het kind groot, volwassen, en gaat dan het huis uit. En dat doet enorm veel pijn bij de ouders, die in de nabijheid van het kind niet meer ervaren. Nou, dan juist is er de mogelijkheid om juist in het niet nabijheid te gaan voelen dat de liefde eigenlijk precies gaat over het feit dat je kunt verheugen dat het kind zijn eigen kind gaat. Maar dat is niet omkeren. Dan heb je een heel ander soort geniet dat niet meer op mijzelf terugvraagt, maar heb je een genieten waarin het kind juist precies bevrijd wordt en het mag leven in zijn eigen vrije lichaam. Maar dat is dan precies wat ik bedoel. Maar dat betekent niet dat de hele voorgang, de voorfase, dus dan achterwege gelaten moet worden. Het is juist ook de nabijheid en de liefde die daarin ontstaat, die daarin een heel belangrijk moment vormt. Dat was even iets waar ik het nou bij wil laten. Ja. Precies dezelfde manier natuurlijk werken. Je kunt bijna bij dat spreekwoord over zoals de waarde vertrouwd is in de gasten. In de zin van, zolang wij zelf in het spel van dood en des zitten, of in het spel van geven en nemen, omdat we afhankelijk zijn, zullen wij ook nooit in een ander kunnen van de ander kunnen ontdekken dat de ander in alle vrijheid geeft. Dan zullen wij altijd daarin voelen dat de ander iets van ons terug verwacht. Dus in die zin is het niet zo van de ander geeft vrij, en God geeft ook vrij. Maar wij zijn niet in staat om te begrijpen dat niet de gave of niet is. Tenminste, daar kom je heel erg van die tijd. Maar dat betekent niet dat God dat niet doet. Is dat een fijne antwoord? Zijn er nog andere? Ik wil op twee dingen antwoorden. Eerst is het de context van deze tekst. Daar gaat u naar.
Ja.
Dat is in de context van een aantal dromen. En daar is dit één. Dus de dromen zet u vol van de tekens, maar zonder enige vatbare in. Dat zijn niet dromen in de zin van onze normale dromen, maar het zijn dromen die ons iets vertellen over de werkelijkheid. En een zuiver aanvoelen van waar het eigenlijk om gaat. Dus het is nog niet betekenen, dat wil ik dan mee antwoorden, van dit is zeg maar een eindfase die men moet beschrijven. Want dat beschrijft in 1951. Echt midden in het boek. Maar het is wel duidelijk een soort mystieke ervaring die hij hier beschrijft. En de andere vraag was. Even nadenken over dan zal de geliefde voltooid zijn of het hier over een soort geschenk gaat. Ik denk toch dat alsof of hier de zaak een soort wortel wordt voorgehouden, of een borst wordt, de hond een borst wordt voorgehouden. Dat denk ik niet. Ik denk dat het gelouterd worden tot openheid is ook juist, is niet een, dat zeg maar er een antwoord komt op de vraag. Ik vind dat altijd toch wel. Dus, het gelouterd worden tot openheid is juist waar ons verlangen alleen maar verlangen wordt, in de zin van dat het niet meer op iets bepaald of een object gericht. En in die zin, ik zal straks een tekst voorlezen waar dat nog duidelijker naar voren komt. Van Antoine Saint-Exupéry, daar heeft hij hem vorige week beoordeeld. Tot mijn verbazing, had er ook al even naar gerefereerd, maar ik zal de tekst voorlezen. Waarin precies staat dat het niet antwoord, ja, zeg maar, onze blik verandert. Niet de werkelijkheid verandert, maar onze blik verandert. Daardoor gaan wij beseffen dat, ja, zeg maar, als de ander een antwoord had gegeven, dan zouden we nog een keer onszelf opnieuw zetten. En juist het feit dat de ander de ander is, ook juist in zijn weerbarstigheid en ook in zijn, ja, maakt dat wij de ander ook kunnen ontmoeten. Anders ontmoeten we eigenlijk voortdurend onszelf. En daar gaan we uit. Dus het is niet een oplossing daarvan. Is dat een fijn beetje antwoord? Ja, het gaat hier dus, zeg maar, duidelijk aan de grens. Dus daar waar, zeg maar, wij in de stilte durven te blijven te staan. Dus wat eigenlijk ligt het heel erg dicht bij wat Jan van het Kruis zegt als hij zegt, daarom is het het op weg gaan, ofwel het treden in de wijze van God, het verlaten van de eigen weg. En in zekere zin, dus dat wordt geïmpliceerd op daar, het verlaten van de eigen weg. Maar dat ik gewogen word door. En dat wordt vaak ook met die streepjes aan. Daarbij zeg maar twee werkelijkheden in zekere zin elkaar ontmoeten. Ja. Zijn er nog meer? Ja. Ja, dus op het laatste wil ik even antwoorden. Hoge dingen worden verwacht. Ze worden ook niet meteen verwacht. Het is ja, nou daar wil ik ook antwoord op. Dat vind ik zelf ook weer. Wat ik heb proberen te schetsen is dat het offer het gevolg van de liefde is. En nooit de omgekeerde. Dus wij hebben altijd gedacht van wij offeren wat. en daarmee heb je nummer op. Nou, dat is net wat in de mystiek nooit zal zeggen. Dus je zal altijd zeggen van ja, door de liefde word je geconfronteerd met het feit dat je eigen behoefte en verlangens de ontmoeting tegenhouden. En daardoor, ja, ga je weg, noem het dan even van, daar komt de God op onder de hoek. Maar het is nooit andersom. Het is juist, ja, in die zin gaat de weg van de mystiek altijd om het feit dat je beseft dat het leven een beetje schade is of niet. En dat is dus wat ik ook nog goed probeer te maken.
Dus
nou,
de volgende keer over de kruisliefde.
Ja, want ook daar, hè, dus Hammersel heeft er een hele mooie tekst over. Ik zeg dan op een gegeven moment van, ja, offer ik die zichzelf om zichzelf, of offer ik dus als een soort heldendaad, of offer ik die zichzelf om de anderen. En daar het verschil tussen is, tussen onmens en mens, zegt hij dan. En ja, om dat precies aan te voelen van, ja, dat, ja, dat de consequentie van zijn weg was. En dat is, dat zou het wel best interessant zijn. Maar ik bedoel, het is wel belangrijk dat we, en dat is natuurlijk, ik ben zelf opgegroeid in een ascetisch verleden, en we weten ook bijna van, dus zeg maar de manier van de religieuze, ik kon worden dan mee geconfronteerd door mijn werk. Maar dat is natuurlijk altijd de moeilijkheid van, als je hierover gaat praten, dat je dan gauw de neiging hebt van, dus wij moeten iets. En terwijl het voor mijn gevoel, dus als we hierover praten, over juist, over het kruis of wat dan ook, dat het precies gaat om de liefde zichzelf en niet over iets wat wij moeten doen, maar ons laten verwonden en verwonden. En dat is natuurlijk ook het lijden door de liefde. Ja, nou, oh. Ja, dus waar je laat verwonden door de liefde, ja, zeg maar alsof wat hij vorige week heeft gezegd, ja, laat je gaan en dan ga je in de ander. Als vanzelfsprekend ga je daar naartoe. Verdwijn je in de ander. Ja. Dus in die zin heeft het heel veel overgave gemaakt. Maar ja, even kijken. Dan wilde ik graag eindigen met een verhaaltje, een paar minuutjes, wat ik zal proberen voor te lezen. Dat is van Antoine Saint-Exupéry en hij had er al vorige keer naar gerefereerd. Het gaat over een prins, niet de kleine prins. Het is een verhaal uit de Citadel van Antoine Saint-Exupéry, waar het om gaat is. Het gaat over een prins die, zeg maar, zijn onderdanen zo heeft onder de duim heeft, zeg maar, dat ze allemaal precies doen wat hij wil. En nu gaat hij een berg op, om te vragen naar de dingen, maar ook om juist, ja, door de enorme eenzaamheid die juist ontstaat door het feit dat hij iedereen, of zeg maar, als verlengstuk van zijn eigen verlangen heeft gemaakt. Toen had ik deze droom. Een steile en glibberige weg hangt boven de zee. De storm was losgebarsten en de nacht lekte als een voorwaardigheid. Koppig klom ik op naar God om hem de reden te vragen van de liefde. Maar op de top van de berg ontdekte ik slechts een zwaar rot gemmen. Dat was God. Daar heb je hem, zei ik op mijzelf, onbewegelijk en onvergankelijk, want ik hoopte nog mij niet terug te trekken in de eenzaamheid. Heer, zegt God hem, geef mij onder. Zie, mijn vrienden, mijn makkers en mijn onderdanen stellen voor mij niet meer voor dan sprekende leeuwen.
Ik houd ze in de hand en beweeg ze naar de deur.